Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Zon, zee en even geen corona. Maar alle andere rampen. Trump, Brexit, China. En natuurlijk de Derde Wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020. De tweede helft.
Misschien is het zo dat Boris, die een briljante troefkaart nog heeft... dat hij in oktober met iets komt dat nog een harde Brexit voorkomt... maar dan is hij wel ongelooflijk laat.
Maar eerst wat vooraf ging.
Oh, je komt nou wel slecht uit. Arend-Jan, kan jij de aankondiging even doen? Van de nieuwe wereldorde en zo.
Moet hier zitten.
Oh. Nou, welkom bij Boekenstein en de Wijk, de Brexitborrel. Pardon, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Die begint over een half uur, want dan is het officieel Brexit. We zenden uit tot 12:30 vannacht, live vanuit Amsterdam en Londen op BNR. En voor wie beeld aandurft, zijn we te zien op bnr.nl en Twitter.
Beter om niet te kijken, denk ik, hoor.
Die chatter is een beetje taai, jongens.
Ja.
Mag ik wat vragen, Jurk?
Lia.
Ruikt het hier altijd zo?
Nee, het is smerig hier.
Ja, dat... Het ruikt als mijn plaatselijke Indiaanse café.
Nou, inderdaad.
Dat is de curry die er staat.
Dat is de curry.
De tikka masala.
CTM, de nationale dish. Ik voel me meteen thuis. Ja.
Het is al meteen een bende hier in de studio. We hebben overal vlaggetjes van verschillend allooi. We hebben tikka masala naast Lia staan. We hebben Rob de Wijk. We hebben Arend-Jan Boekenstein. Lia van Beckhoven, helemaal uit Londen hier. En in Londen is dan weer onze Europa-verslaggever Jesse Pinster. Dus iedereen zit aan de verkeerde kant van het kanaal. Een goed begin voor de avond. En Lia, los van de stank... die het meteen thuis doet voelen. Ben je een beetje in de borrelstemming?
Ik ben altijd in de borrelstemming rond deze tijd vanavond. Oh, daar heb ik geen Brexit voor nodig.
Hey, en Jesse, hoor je ons? Jij staat geloof ik op Parliament Square, waar het ook een feestje is.
Geweldig feest daar.
Ja. Misschien staat hij bij de Remainers. Nou, we gaan zo eventjes kijken hoe het met Jesse zit. Die Remainers, Lia, hoe zitten die erbij vanavond in Engeland?
Nou, ik kreeg eerder op de dag een uitnodiging om naar een waken te komen in de kroeg. Ik hoefde geen rouwband mee te nemen, want die werden aan de deur uitgereikt.
Ai, ai, ai.
Dan weet je het wel.
Ja.
Ik denk, als ik zo afga van sommige van mijn vrienden... die inderdaad Remainer zijn... dan zijn ze boos, bedroefd, verdrietig. Maar er is ook een gelatenheid. Van oké, zo is het nu eenmaal. We hebben dit te accepteren. Het is een kwestie van wonderlijke, denk ik. En wellicht op een later tijdstip hergroeperen. Maar nu nog even niet.
Ja. Hey, en overigens, van alle journalisten hier in de ruimte... ben jij geloof ik de enige die de opmerkzaamheid heeft gehad... om Johnson te horen, want die heeft net een speech gehouden.
Ja, ik heb niet gehoord, maar ik heb... Nou, wat Johnson
je
betreft...
Je hebt er niet opgelet.
Ik heb hem niet gehoord, maar ik heb hem gelezen. Maar wat Johnson betreft is... Brexit een aanleiding om Groot-Brittannië te vernieuwen. En dan heeft hij het vooral over die versleten achtergebleven gebieden. Hè, de vroegere industriële gebieden van Noord- en Noordoost- en Midden-Engeland. Die hem zijn stem verleenden. Waaraan hij zijn meerderheid in de verkiezingen van afgelopen december te danken heeft.
En die voor de Brexit hebben gestemd.
En die willen daar wat voor terug.
Ja, dat had hij natuurlijk ook gewoon 10 jaar eerder kunnen doen.
Ja, maar toen was hij geen premier. En dat is hij nu wel.
Maar de Britten wel. Hè?
Maar Johnson is een ambitieus man, een ambitieus premier... die nog wel een aantal jaren wil blijven zitten. Ik denk, hij kijkt verder dan de komende 5 jaar. En als hij opnieuw verkiezingen wil winnen... heeft hij inderdaad die mensen opnieuw nodig. En moeten zij weten waarom ze deze keer op Johnson stemmen. Dat wil zeggen, ze verwachten nogal wat.
Nou, dat lijkt een beetje op Trump, hè, wat er gebeurd is in de Verenigde Staten. Ja. Die heeft natuurlijk ook die achterban in die achtergebleven gebieden... gouden bergen beloofd. Nou ja, door die handelsoorlog die is begonnen tegen China, zijn die de eerste slachtoffers daarvan geworden.
En wat het nog erger maakt, is dat is die nieuwe conservatieve kiezers in de Midlands en de North, in het noorden, die worden als eerste geraakt als het toch nog een hele harde Brexit wordt.
Ja, ja. Ja. Dus maar daar gaat het niet om, Arjan, daar gaat het niet om bij Brexit. Het heeft niets meer te maken, ook weer net zoals in de Verenigde Staten van Trump, het heeft niets meer te maken met wat Hillary Clinton vroeger noemde the economy, stupid. Weet je, het gaat wat die Brexiteers betreft, gaat het om de soevereiniteit.
En, take back control.
Take back control. Dat was de slogan die het gewonnen heeft. Take back control. En dat zegt eigenlijk alles. Britten, vooral Brexiteers, die voelen alsof ze geen zeggenschap hebben over hun leven. Waarom zou Brussel beslissen hoeveel migranten er in ons land binnen mogen en waar ze vandaan moeten komen? Waarom zou Brussel de regelgeving domineren? Waarom zijn onze rechters ondergeschikt aan die van Europa? De Britten voelen zich geen onderdeel van de EU. Zijn bij mijn weten het enige land met Griekenland waar een meerderheid van de bevolking zich niet identificeert als zijnde Europees.
En hoe komt dat dan? Want het is een eiland.
De eilandmentaliteit.
Ja, maar wat zegt dat eilandmentaliteit? Ja. Ik denk, dat hebben we zo vaak gehoord, eilandmentaliteit. Wat mij betreft is heel veel terug te voeren op de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben er denk ik geen idee van hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog, wat Churchill noemde their finest hour, nog steeds is in Groot-Brittannië. Werkelijk geen etmaal gaat voorbij of een verhaal over de Tweede Wereldoorlog komt wel weer bovendrijven. Ik bedoel, don't mention the war, ze doen niks liever.
Ja, en
vooral het feit dat ze hem gewonnen hebben en ze wonnen hem alleen.
En het is die duinkijker mentaliteit, hè?
Precies.
Dus die heroïsche toestanden tijdens de Tweede Wereldoorlog, die zal hun er nu op bovenop helpen. En dat is denk ik niet zo, want de wereld ziet er echt een klein beetje anders uit dan sinds de Tweede Wereldoorlog. Sterker nog, de wereld ziet er anders uit dan 2016, toen het referendum werd gehouden.
Maar wat niet veranderd is, is dat de Britten dus buitengewoon zijn. Zij zijn bijzonder.
Exceptioneel.
Want ze hebben alleen Hitler verslagen.
Ja, daar hebben de Amerikanen niks aan gedaan, de Canadezen ook niet.
En de Russen helemaal niet, nee.
Hey, we kunnen even naar Parliament Square, hoor ik. Jesse, hoor je ons?
Ja, goed. Hoor je mij?
Ja. En ik hoor het feestje op de achtergrond.
Ik heb pijn zoveel van jou, hè?
Ja, nou, wij zijn hier, merk ik, een beetje in een moeilijke stemming. Bij jou is het feestelijker, want jij staat bij de Brexiteers, hè?
Het is één groot feest, werkelijk. We hebben alle quotes van Nigel Farage, die is allemaal mee staan te lullen. Wat van op het scherm liedje zit. En de klassiekers van Farage. Nu is er muziek. Ik weet niet of je het een beetje kan horen, maar het wordt gewoon gedanst hier op straat van mij. Dus alle jullie. En ja, het is één groot feestje, want Engeland is nu weer, en Groot-Brittannië is een soeverein land geworden. Iedereen vertelt dat we zijn niet soeverein. Eindelijk.
En wat heerlijk klinkt het daar. En er komt veel volk op af, daar op het feestje van Farage?
Ja, laat ik eerlijk zijn. Een paar duizend man. Dat valt redelijk vol. Nee, maar de grasprieten die er vanmiddag nog stonden, die zijn weg. Dat is duidelijk. En er mag niet gedronken worden. Toch zie ik ze eigenlijk allemaal wel met toch vaak geïmporteerd bier staan. Stella Artois uit België bijvoorbeeld. Dus de sfeer zit er goed in.
Wij hebben dan weer een London IPA. Dus wij, wij hebben het helemaal omgekeerd deze avond.
Straks kan dat niet meer. Hè? Straks kan je geen Brits bier meer drinken.
Nou, die cheddar mogen ze in elk geval houden. Hey, ja, hoe zit dat nou met die tikka masala? Want jij zegt dat is een beetje de nationale dish. Maar dat
is de nationale dish. Dus CTM voor chicken tikka masala, ja. Ja, dat is inderdaad de Indiaanse cuisine. Die heeft de Britse overgenomen. Ja, dat was niet moeilijk.
Dat is de rijsttafel die wij hebben.
Ja.
Maar dus dat is toch het internationale.
Koloniale bedoel je.
Dus ook internationaal. Zolang zij maar de baas zijn, is het denk ik.
Het imperiale.
Ja. Ja. Ben jij bang dat als je straks weer teruggaat naar Engeland, dat het dan eigenlijk weer een beetje provinciaals wordt? Van het internationale, dat zeker Londen natuurlijk nu is. Dat het weer teruggaat naar grauwe tafelkleedjes.
Ik denk dat het daar een poos overheen gaat. Ik bedoel, het wordt niet het gaat economisch, denk ik. De Britten gaan er niet op vooruit. Of het nou een car crash wordt, dat denk ik niet. Ik denk eerder een lekker fietsband, weet je wel. Punaise erin die langzaam leeg gaat worden, economisch gesproken. Maar Londen is niet voor niets de meest internationale stad ter wereld. En daar is een reden voor. Iedereen wil in Londen wonen. Het is veel internationaler dan New York, bijvoorbeeld. Het heeft dezelfde functie als New York had begin van de 1900. Dat gaat waarschijnlijk veranderen, omdat heel veel mensen, Europeanen, teruggaan. En dat merk je aan Londen. Kijk, Londen is een wereldstad. Het is de wereldstad van Europa. En de reden omdat Londen de wereldstad van Europa is, is omdat ze heel veel profijt heeft gehad van de invloed van Europa. De Londense cuisine heeft niet alleen, of de Britse cuisine heeft niet alleen veel te danken aan de Indiaanse chefs, maar ook aan de Fransen bijvoorbeeld.
Maar er zit toch iets ontzettend raars in. Hè? Dus je hebt dat Londen met zijn enorme open mindset. Tegelijkertijd is die Brexit eigenlijk toch, laten we zeggen, de uitdrukking van een heel benepen mindset, erg naar binnen gericht. En dan heel sterk kijken naar je glorieuze verleden. Je hebt net de Tweede Wereldoorlog genoemd. Maar ik denk ook het imperiale verleden hoort daarbij. Toen ze nog de tijd van Britannica rules the waves. Dat past toch niet bij het hele idee om nu de deuren totaal open te gooien? Daar heb je toch een hele andere mentaliteit ook binnen de Britse politiek voor nodig? Of zie je dat verkeerd?
Nee, dat zie je goed. Maar er is een groot verschil tussen wat de Little Englander, de Brexiteers, willen en de functie van de stad Londen.
Ja.
De een is moderner, de ander hangt echt naar de nostalgie van het imperium. Dat is natuurlijk een groot verschil. Hoe dat gaat uitpakken en hoe dat gaat uitwerken, dat weet ik niet. Wat mij wel duidelijk is, is dat Brexit een uitdrukking is van Engels nationalisme. Het heeft niets met Groot-Brittannië te maken. Nee. Ik bedoel, de Schotten willen het niet, de Wels eigenlijk ook niet. Een uitdrukking van Engels nationalisme zonder Londen. Dus waar hebben we het over? Brexit is niet iets wat een groot draagvlak heeft. We hebben het over een hele kleine meerderheid die volgens de peilingen al heel kort na dat referendum van 2016 een minderheid is.
Ja, wat je dus
het land is totaal verdeeld.
Nee, maar wat krankzinnig is, is dat je dus met zo'n kleine meerderheid zoiets ingrijpends kan afdwingen. En normaal gesproken is daar, laten we zeggen, een grondwetswijziging voor nodig. Er zijn allemaal procedures voor met allemaal stootkussens, dat het niet te abrupt gaat verlopen en dat je dus echt heel goed nadenken in een paar slagen over zo'n majeur besluit. Maar dat is in het Verenigd Koninkrijk niet.
Maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat het nou gaat worden. Hè? Ik zag, Arend-Jan, jouw column van de week. Of ja, eigenlijk nu moet het pas gaan beginnen.
Het moet pas gaan beginnen en dus alle pijn die er ongetwijfeld aankomt, die wordt dus nu uitgesmeerd in de komende jaren. Plus ook, we hebben het net over Little Englanders. Die mensen zijn zo leuk geweest dat ze inderdaad ook een Little England hebben gemaakt. Want de Schotten zullen constant blijven vragen om een referendum. En als Brexit straks erg veel pijn gaat doen, dan zullen ze dat referendum uiteindelijk krijgen van Boris Johnson. En dan gaan ze weg. Ierse vereniging is opeens dichterbij dan ooit. Nou, dat is gezellig in Engeland dan. De Welsh willen stiekem eigenlijk ook. Hè? Wordt er wel een beetje klein daar. En arm, zou ik zeggen.
En Londen wil misschien ook wel weg. Eigen stadstaat.
Ja.
Nou ja, wat blijft er dan?
Er zijn al 100 bedrijven uit Londen overgegaan naar Amsterdam.
Ja, en daar wordt er nog wel meer.
Ja, er staan er nog 350 op de nominatie om hetzelfde te gaan doen.
Ja. Dus het fascinerende is eigenlijk, je ziet een soort
Maar als je het vraagt aan die Brexiteers, wat vinden jullie daarvan? Dan zeggen ze, en dat is de meerderheid, ook volgens peilingen die bevestigen dit, dan zeggen ze dat het opbreken van het Verenigd Koninkrijk de moeite van Brexit waard is.
Dat zeggen ze. Ja.
Zelfs dat het opbreken van hun eigen partij, hè, dat, ja, we hebben het over conservatieven,
is het ook waard.
Is het ook waard.
En ook
dus vraag mij niet naar logica, niet te vinden.
En ze hebben zelfs gezegd, als er weer troubles komen in Ierland, dan moet dat maar gebeuren. Even over racisme gesproken.
Ja, het toont aan, Arend-Jan, hoe diep die verdeeldheid is in die maatschappij en hoe irrationeel dit hele proces verloopt.
Precies, want het heeft ook niets, sorry, maar het heeft ook niets wat mij betreft, ik breng mijn pek niet open, te maken met Europa. Wat ik vraag, ik ga wel eens lezingen en dan heel veel mensen die vragen dan, waarom zijn de Britten zo anti-Europees? Ze zijn niet anti-Europees. Ik bedoel, ze hebben helemaal niks met Europa. Maar als je kijkt naar de 10 jaar voorafgaand aan dat referendum van 2016, nergens in al die peilingen gehouden toen was Europa een kopzorg voor de Britten. Dat was een obsessie van een hele kleine groep.
Ja. Ja. Maar had de goal gewoon niet gelijk toen in de jaren 60 zei van... Dat land dat moeten we er niet bij hebben, want dat past gewoon helemaal niet in Europa. Dat is een eiland, dat ziet er zo anders uit. Die hebben hun eigen pond waar ze geen afstand van willen doen. Nou, dat hebben ze ook niet gedaan. En nee, die man heeft geloof ik 2 keer het veto uitgesproken.
Ja.
Over de toetreding van Engeland. Hij heeft gewoon gelijk gekregen.
Maar Thatcher was de architect van de single market.
Market, precies.
Maar even terug, er is geen grap over de goal. Hij heeft daar toch wel een punt gemaakt wat uiteindelijk met terugwerkende kracht is uitgekomen.
Natuurlijk, ja. Boekenstein en de Wijk.
Een historisch moment, een keerpunt in de Europese geschiedenis, een nachtelijke live-uitzending van Boekenstein en de Wijk, en dan is het ook nog Brexit vanavond. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk, en dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma, en we hebben Lia van Beckhoven hier, onze stem uit Engeland. Jesse Pinster zit dan weer in Londen. Wij hebben het Londense bier, Jesse heeft het Europese bier. Het is een ingewikkelde overgangsperiode, merken we, maar wij proberen daar hier tot 12:30, tot een half uur na Brexit, met elkaar uit te komen in de studio Annex Café, die we hier hebben ingericht. Kunnen we nog eventjes... Jesse zit ergens verdaald in het feestje.
Die we niet meer terug, hoor.
die krijgen we niet meer terug.
Echt niet.
Je had natuurlijk een Europees vlaggetje bij zich. Die is al lang neergeknuppeld.
Die is met duct tape is hier ingesnoerd. Die is zielig in een hoekje.
Ja, die feestende Brexiteers, Lia, daar op Parliament Square... die hebben nu wel een hele... grote verantwoordelijkheid. Oh, lach nog maar eventjes uit.
Het beeld, ik zie het voor me. Geen goed idee. We gaan het over iets anders hebben. Ja,
dat is geen goed idee.
Die kan je natuurlijk. <doen.
laughs> laat ook maar. Die hebben nu grote verantwoordelijkheid over alles wat er nu verder gaat gebeuren.
Gaat helemaal goed komen, Hugo.
Oh, gunstig.
Ja. Ja. Weet je wat ze
zeggen? Volgende vraag. Ja. Dus, nee, echt. Je moet erin geloven. Ik heb wel eens met... Brexiteers gesproken, de Brexitremisten zal ik ze maar noemen. En dan zeg ik, God, bent u niet bang voor een no-deal Brexit? Nee, daar zijn ze niet bang voor, want hè, wij zijn bijzonder, wij zijn exceptioneel, gaat allemaal goed komen. Maar als u afhankelijk bent van medicijnen uit de Europese Unie en die komen niet zomaar over, wat gaat u dan doen? Oh, daar komen we wel op een andere manier aan. Lege schappen in de winkels, als je toch wel 50% afhankelijk bent van de Europese Unie. Hè, en dat gaat niet meer vanzelf, die import. Wat doe je dan? Dan gaan wij aardappels gooien, want dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook gedaan.
Dat zeggen ze.
Dat zeggen ze.
En ze zeggen ook van, we gaan lekker handel drijven met de Commonwealth. Hè. Ja. Er is nauwelijks handel met de Commonwealth.
Ja, maar ze hebben gewoon geen idee wat het betekent in Brexit. Nee. Ik denk dat ze daar straks wel achterkomen.
Ze hebben wel een idee. Het is hier afgelopen. We hoeven er nooit over te praten.
Nee, maar heb je enig idee hoeveel verdragen er moeten worden herondergaan?
752.
Nee, 1139.
Oh, oké.
Okay. Rob is altijd van de getal.
Maar daar zitten inderdaad een aantal verdragen in. En dat zou dat gedrag van ruim verdrag gaan... het aantal van ruim 700 zijn. Het is een beetje complex. Die onder de exclusieve verantwoordelijkheid hoorden van Europa... en onder de gedeelde verantwoordelijkheid van Europa en de lidstaten. En daar zit even het probleem in, van wat ga je nou precies onderhandelen? Dat is niet helemaal duidelijk. Dus daar komt een verschil in dat getal uit. Maar ze hebben niet eens de ambtenaren om dat te doen, volgens mij.
Nee, dat is ook een probleem.
Je hebt dus niet alleen een probleem dat je dus geen frictieloze trade hebt met de EU... maar je zit ook in al die handelsverdragen waar je er dus uitgegooid wordt. En Japan heeft al gezegd, we gaan de Engelsen helemaal niet helpen. India heeft ook gezegd, we gaan de Engelsen helpen. En Trump die gooit chloorkippen naar ze toe en dure medicijnen.
Ja. Even naar Parliament Square, jongens.
Nee hoor, niet bij Parliament Square. Ik ben ergens een zijstraatje ingelopen. Daar kwam een man aanlopen met... een hele grote mond, en dan bedoel ik vooral ook letterlijk een hele grote mond. En die begonnen ineens te schreeuwen. En toen ging iedereen helemaal los daar, want ja, de zonnegod van deze mensen is aangekomen. Oh, Nigel Farage.
Het was Nigel zelf.
Nigel zelf is er niet. Dus ik weet niet of je nog net om het hoekje een beetje het geschreeuw kan horen, maar de hoofdtek is begonnen.
Mr. Brexit.
En van hem gaan we horen wat er nu gaat gebeuren, of...
Nou, dat zou ik maar niet op rekenen. Ik bedoel, wat ik tot nu toe gehoord heb, dat was ook, hoe heet de beste man ook weer, dat weet Lia wel, die grote kroegeigenaar. En die was een beetje hakkelend een verhaal aan het vertellen. En de boodschap was, Mr. Barnier, we want no tariffs. punt.
Nou, dat is geweldig.
Ja, nee,
dat is het plan.
Uitgewerkte plannen hebben ze hier klaar liggen. Ook, ik bedoel, ja, ik moet niet veel zeggen, want ik kom er een beetje een slechte lijn bij jullie. Maar ook technisch is het allemaal niet helemaal handig in elkaar gezet. Of het is te hard, of het is te zacht. En dus of de achterste rij loopt te schreeuwen dat het allemaal luider moet. Of je wil wegrennen en die achterste rij, omdat het gewoon zo hard klinkt allemaal. Dus een beetje, misschien een beetje symbolisch gebrek. Dat ook dit ook niet helemaal vlekkeloos eraf.
Global Britain staat nog niet helemaal klaar.
Nee. Wat gaat die Farage eigenlijk doen? Want hij heeft zichzelf, en dat is op zich wel nobel, zichzelf tot werkloos gemaakt.
Hij heeft een radioprogramma.
Ja, wat doet hij eigenlijk? Hij heeft een radioprogramma.
Dat kan altijd nog, hè, als je voor de rest niks kan.
Ja. Nou ja, ik bedoel, ja, daar kan je niet van leven, hoor, van een radioprogramma. Althans niet in dit land. Althans hier bij Boekestein in de Wijk.
Hé, hey, maar Lia, ik probeer nog af en toe iets inhoudelijks. Dan kijk ik maar naar jou. Staat er dichtbij.
En daar heb je dan ook weer niks aan.
Dat Global Britain, wordt dat hele verhaal van Singapore onder de Thames en zo, is dat nou het plan? Of,
nou, dat is een plan. En als het aan de brextremisten ligt, dan is dat inderdaad de koers waar de Britten op insteken.
Maar denken ze nou echt dat ze een tariefloos eiland kunnen?
Nee, maar ze hopen dus wel heel erg. Ik hoorde van een vriend van mij, een diplomaat, een Britse diplomaat, en die was vorige week op een party, en de nieuwe ambassadeur van Panama, die zei tegen hem, waarom word ik toch voortdurend gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken, die er voortdurend op hameren, kun je niet een handelsakkoord met ons sluiten? Kun je niet een handelsakkoord met ons sluiten? Panama.
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 Daar word je heel rijk van.
Je moet ergens beginnen.
Ja. Dus Global Britain, ja, Panama.
Ja. En dan moet Europa daar straks nog mee akkoord gaan. Aan. Heb jij een beetje een beeld van hoe dat nu verder? Ik geloof dat in februari daar onderhandelingen moeten beginnen.
Ja, en de situatie is redelijk hopeloos. Het is eigenlijk zo opgezet dat ze binnen de kortste keren slaande ruzie krijgen. De EU zegt van, EU-regels moet je aan blijven houden. Dan mag je toegang houden tot de gemeenschappelijke markt. Londen zegt, wij willen geen EU-regels, maar we willen wel toegang tot de gemeenschappelijke markt. Nou, dat gaat dus niet goed. Nee. Dus dat betekent dus dat het hele moeizame onderhandelingen worden, die ook heel wel mogelijk nog kunnen knallen. En als dat gebeurt, dan zal je zien dat, dus, dat de Britse economie het moeilijker gaat krijgen. En dan gebeurt natuurlijk, kijk, Boris moet iets doen voor het noorden en voor de Midlands. Hè? Die nieuwe Labour.
Dat is echt Brexit country. Hè?
Ja. Dat kost miljoenen, miljarden. En dat kan hij alleen maar verdienen als hij een goede trade deal met de EU krijgt. Nou, wat is nou zijn nachtmerriesituatie? Als hij slim is, dan gaat hij een aantal EU-regels accepteren. Dan heeft hij tenminste een beetje handel met de EU. Hmm. Maar dan gaat Nigel Farage zeggen, what was the point of Brexit? Because we still have rules. En als hij dat niet doet, ja, dan wordt dus Engeland arm. En dan kan hij niet die nieuwe kiezers bedienen. Dus ik zie niet hoe dit goed
afkomt. Maar de crux zit
nou, het verschil tussen de positie waarin Boris Johnson verkeert en die van Theresa May is dat hij die harde Brexiteers, hè, die zeggen wij willen een Singapore on the Thames, dat hij die kan negeren.
Ja, want hij heeft 80 zetels.
Hij heeft ze niet meer nodig. Ja. Dus hij zou inderdaad een koers kunnen varen waarbij hij dichter tegen de Europese Unie en vooral de interne markt aanblijft en ook dus niet afwijkt van de regels van de Europese Unie dan Theresa May. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Of je dat ook wel
maar dan gaat doen, is het politiek ongelooflijk ongeloofwaardig.
Dan heb je een Brino. We houden van afkortingen.
Brexit in name only.
Het idee is natuurlijk gewoon ontstaan onder heel veel Brexiteers. Dat zie je ook gewoon in Nederland. Die dat een goed idee vinden. Dat je dus geen tarieven meer krijgt. Omdat je een totaal.
Hoe is dit?
Het is een totaal idioot idee. Dat je dus inderdaad een tariefloos Engeland kan creëren. Maar dat is natuurlijk gewoon afhankelijk van de deal in de eerste plaats die je maakt met de Europese Unie. Die zal dat gewoon nooit gaan toestaan. Die wil een gelijk speelveld.
Ja. Wat ik ook zo interessant vind is, en dat moet je toch niet negeren, denk ik, waarom er mensen zijn, en de Britten zijn niet de enige, of de Engelsen in dit geval zijn niet de enige, die echt vinden dat ze geen aansluiting hebben bij de Europese Unie. Ja. Die echt vinden dat Brussel niet luistert. Die niets hebben met Europa. Klopt. Precies.
Ja. Maar goed, ik bedoel, ze komen er wel achter dat ze wel wat hebben met Europa en dat ze gewoon hebben moeten te gedragen.
Ik weet het niet. Er zijn heel veel mensen die echt niet verder, ook in andere Europese landen, hè, die wel de Europese munt hebben, die het niet willen. En zeker die niet verder integratie willen.
Maar goed, ik bedoel, je komt wel in een situatie terecht waarin je er nu achter komt dat je niet een heel groot land bent, maar een relatief klein land. Ik bedoel, het is nog steeds de vijfde economie
maar,
van de wereld.
Een exceptioneel land.
Ja, zeker, maar je bent nog steeds de vijfde economie van de wereld. Maar de afstand tussen de nummers 1, 2 en 3, dus de VS, Europa, de Europese Unie,
tuurlijk,
en China is zo groot, dat je altijd in de minderheid bent, altijd in de verdrukking zit bij onderhandelingen. Dat ga je gewoon altijd verliezen.
Lea, de clash met de realiteit, ja, die gaat komen, maar die is er nu nog niet. Echt niet.
Zie jij het eigenlijk als dat ongeluk van David Cameron met dat referendum? Of was het een historische onvermijdelijkheid bijna dat Engeland er ook weer een keer uitgaat?
Nee, ik denk niet dat het een historische onvermijdelijkheid is. Maar nogmaals, ik bedoel, als Cameron door de Europese Unie met iets meer egaar behandeld was destijds en meer met meer naar huis had kunnen gaan, ja, waarmee hij de Britten om had kunnen praten, dan was de uitkomst wellicht anders geweest. Maar ik denk dat de Britten inderdaad altijd met één been, zoals ze weten, in de Europese Unie gestaan hebben. Ze hebben hun eigen reden ervoor om nooit zich echt Europees te voelen. Nooit hebben geloof in het Europese project zoals wij. Kijk opnieuw naar de geschiedenis. Dan was de reden voor het opzetten van de economische gemeenschap van al die landen de reden voor een probleem, de oplossing voor een probleem waar de Britten nooit mee zaten.
Ik zie overigens wel dat het goede effect heeft volgens Peter van der Donk op Twitter dat we nu die borrel te danken hebben aan Brexit. Hij heeft het liefst dat wij dat elke week gaan doen, Rob en Aartjan. Dus als dat voor jullie agenda kan, ik vind het wel lekker met een biertje erbij. Maar dat terzijde.
Ik neem nog even een slokje.
Misschien kan je nog eens een vraag stellen, Hugo.
Moet ik dat blij dat we een vraag stellen?
Jij moet het gesprek een beetje op gang houden.
Ik wil even genieten van dit biertje. Stel jij maar eens een vraag.
God, ik zou het niet weten op dit ogenblik.
We vallen totaal helemaal stil. Okay,
het is het gewicht van het historische moment, denk ik.
Maar laten we nog even naar dit ideologische bedrog kijken. Want het blijft toch fascinerend. Ze denken dus echt, zoals Lia ook zegt, van nou, het is niks aan de hand. We krijgen ongetwijfeld een goede deal met de EU. Niet waar. B, we gaan gewoon met de Commonwealth onderhandelen. Kijk naar de percentages. Dacht je dat de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders nou zo verschrikkelijk veel met Engeland onderhandelen? Geografisch nabijheid is nog steeds een belangrijke determinant van je handelspartner. Ja. Nou, dan heb je al die landen met wie je moet heronderhandelen. Japan heeft al gezegd, nou, we gaan die Britten een poetsje bakken. India, Commonwealth, heeft dat ook gezegd. Dus er zit hier dus een ingebakken deceptie van turbo-proporties, hè?
Ja.
En het zal dus echt een soort Boris Johnson vragen om dit allemaal recht te breien. En het enige gaatje dat heeft, precies wat Lia zei, van oké, ik ga wel een aantal EU-regels houden. Dan heb ik tenminste nog een beetje groei daar. En dan verzin ik wel een smoes in het parlement van joh, dat zijn geen regels. Dat noemen ze dynamische regulering, zeggen ze dan, weet je wel. Dat betekent dus gewoon dat je aan EU-regels houdt. Maar het is ongelooflijk.
Maar feitelijk, Arjan, moet er dan toch een associatieakkoord komen uiteindelijk. Hè? Dat is feitelijk wat er gaat gebeuren. Ja, hebben we daar niet hele slechte herinneringen aan associatieakkoorden?
Ik meen me nog
te herinneren dat het associatieakkoord met de Oekraïne, dat is afgestemd. We hebben enorme shit gehad met het associatieakkoord met Canada. Ja. Om maar eens wat te doen.
8 jaar.
Ja, en afgezien daarvan, dat is bijna gesneuveld in België. Wat gaat er nou gebeuren? He, dus je hebt al die nexiteers in dit land bijvoorbeeld.
Ja.
Die juichen nu allemaal dat de Brexit er komt. Dan moet er een associatieakkoord komen. Dan mag ik toch aannemen dat ze ook tegen gaan stemmen.
Ja. Dus moeten we eventjes
ik ben serieus hoor.
Ja, maar Rob, we vinden het heel belangrijk wat jij serieus bent. Maar we moeten denk ik eventjes het moment in Londen meemaken. Want ik zie dat ze op de World Service al voor 10 Downing Street staan. Jesse, waar ben jij?
Ik sta nu achter een muur en er staan allemaal mensen op, dus ik zie helemaal niks meer. Ik kan het wel horen, dat is het belangrijkste natuurlijk.
Ik zie een klok nu op 50 seconden, 45 seconden staan, geprojecteerd op 10 Downing Street.
Kan ik nog net iets uitleggen, want jullie maken het allemaal veel te ingewikkeld. Ik heb goed geluisterd naar Nigel Farage. Ze hebben gewonnen.
Oh,
precies.
We are the champions.
En het is voorbij. Brexit is over, het is gedaan.
Hangout is al wel gelijk.
Het is gedaan, we kunnen naar huis, we hoeven het nooit meer over Brexit te hebben.
Nog 25 seconden.
15. Oh, ik zit hier al op 13, hoor.
Oh, wat grappig.
Hij is soeverein.
Kijk, nou gaan we tellen.
Wat een vertraging dan, hè?
7 seconden. Ja, is maar een half seconde.
De Britten zijn vrij! Oh, de Britten zijn vrij!
Lia van Beckhoven en Jesse Pinster. Te gast in Boeken zijn aan de Wijk, rampjaar 2020.
de eerste helft. Nu de tweede.
There were three drunken maidens come from the Isle of Wight. They drank from Monday morning.
Nou, Arend-Jan, dat was volgens mij wel een vrolijke boel tijdens die uitzending. Wat denk je? Zou het tussen de onderhandelaars nog zo'n vrolijke boel zijn?
Nou ja, weet je, eigenlijk is mijn ergste scenario is gewoon bewaarheid. Wat er nu dus gewoon gebeurt, is dat Johnson en de onderhandelaars die denken dus weg te komen met een harde Brexit. En dat doen ze. Of ze redeneren heel cynisch van, ach, die COVID is zo erg dat het Brexit-effect valt daarbij in het niet. En eerlijk gezegd, ik sta daar met grote ogen naar te kijken. Dat mensen zo kunnen, politici zo kunnen falen. Hè, dat je niet in staat bent.
Waar ligt dat dan aan volgens jou, Arend-Jan?
Nou ja, in combinatie van, nou eerlijk gezegd begrijp ik het niet. Maar ik denk dus, als ik moet gokken, een totale rigide ideologie, hè, dat het dus beter zou zijn buiten de EU, terwijl dat dus op allerlei manieren ontkracht kan worden. En daarnaast ook incompetentie, dat gewoon Boris Johnson is niet in staat om te begrijpen dat het nu ontzettend belangrijk is om wel een deal te maken, omdat dat minder schade oplevert.
Maar wat voor aanwijzingen heb jij precies dan, Arend-Jan? Want ik denk dat ik het met je eens ben, maar ja, ik vraag me dus af, wat zijn nou precies de aanwijzingen daarvoor? Want ze hebben nog tot pakweg oktober om het deal te sluiten. Eind van het jaar stappen ze dan helemaal definitief uit met of zonder deal. Wat voor aanwijzingen heb je dan?
Nou, dat is een goede vraag. Het zou kunnen zijn dat ik het verkeerd heb. Hè? Het zou kunnen zijn dat ze nog een enorme draai maken. Dat ze een draai maken en dat er in oktober nog een deal uitkomt. En de deal zou dan dit moeten zijn. Hè, van, luister eens, daar waar wij toegang hebben tot de gemeenschappelijke markt, zullen we ons houden aan de Europese richtlijnen. Hè? En daar waar niet, krijgen wij dus een tarief. Dat zou de minste deal die je zou kunnen voorstellen. Maar zelfs dat ligt nu, wat ik dan lees, hè, in de krant en zo, in de FT, zelfs dat is nog niet geregeld. Nee. Nou moet ik je wel zeggen, jouw vraag is heel terecht van, eerlijk gezegd, als ze nou een beetje rationeel zijn, dan ga je dat minimalistisch toch doen in oktober. Je gaat met het niet gek, zou je denken.
Nou ja, kijk, visserij, dat is echt een enorme spijtsom volgens mij. Dat raakt ook Nederland. Het is een heel klein dossier. Volgens mij is het maar 1% van de Britse economie.
Het is heel klein en heel symbolisch.
Maar waarom is dat nou zo'n spijtsom? Heeft dat nou gewoon echt te maken met ideologisch nationalisme, waarbij je zegt van, dit zijn onze territoriale wateren, waarbij we bepalen wie erin komt?
Ja, weet je, dit visserijdossier is zo interessant. Ik heb dus vissers zien praten op de Britse tv en die zeiden van, ja, we moeten eruit en dan kunnen we lekker vissen. Dat was ongeveer de gedachte. Hè? Terwijl iedereen die zich even verdiepte in het dossier, en sommige vissers zeiden later ook van, jeetje, ja, we hebben ons wel vergist, want het is zo dat wij vangen de vissen die de Europeanen lekker vinden en de Europeanen vangen de vissen die wij lekker vinden. We zijn totaal verweven geraakt met elkaar. Ook de food processing industry. Dus het is gewoon krankzinnig om uit elkaar te gaan. Hè? Mm-hmm. En dus dan moet de verklaring dus zijn, ook hier weer, totale ideologische verdwazing. Het idee dat je dus nog alleen sterk zou kunnen zijn.
Hè? Of zouden ze bijvoorbeeld, Arend-Jan, ook moed putten uit het feit dat bijvoorbeeld Unilever en mogelijkerwijs ook Shell zijn hoofdkantoor vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst?
Nou, in ieder geval wordt dat natuurlijk nu door de Brexiteers natuurlijk gebruikt als een argument. Ik denk dat dat heeft niks met Brexit te maken. Nee, dat heeft gewoon te maken met die dividendenbelasting. En dat mogen de Brexiteers ook niet gebruiken om te zien, zie je wel, de bedrijven die blijven hier allemaal. Want er zijn genoeg bedrijven die wel vertrokken zijn. En trouwens, en er gaan er nog meer volgen als straks dus blijkt dat er harde grenzen. Ja, ja.
Ja. Nou ja, kijk, weet je wat ik ook heel erg opmerkelijk vind? Dat is wat er op dit ogenblik gebeurt tussen China en het Verenigd Koninkrijk. Je zou dus denken dat wanneer er een no-deal Brexit op komst is, dat de Britten goede relaties zouden proberen te onderhouden met de rest van de wereld.
Ja.
Nou, met betrekking tot de Chinezen lukt dat niet echt. Hè? Want ze hebben in verband met Hongkong, de grote druk die Xi Jinping op Hongkong heeft gezegd, gezegd van, tegen de Hongkongers die een paspoort hebben van voor 97, kom maar naar ons toe. Want dit kan echt niet wat er gebeurt. Ze hebben met betrekking tot de 5G-discussie hebben ze inderdaad Huawei nu definitief verboden om het land binnen te komen. Om het maar even heel simpel te zeggen. Dus China wordt een steeds lastigere partij om handel mee te drijven. Dus je zou denken dat ze dan wat toegevelijker zouden zijn in de richting van de Europese Unie. Maar ja, ik zie dat niet echt op dit ogenblik.
Ik ook niet. En dat doet vermoeden. Ik weet dat allemaal niet zeker, maar dan zit ik gewoon contextueel te redeneren. Weet je, want ik lees steeds meer stukken dat dus... Omdat ze dus China op een afstand houden, zijn ze nog afhankelijker van Trump, hè?
En ja, maar het gekke is, Arjan, even tussendoor. Het gekke is dat Trump al heeft gezegd, je krijgt geen handelsakkoord, want ik wil eerst een akkoord sluiten met de Europese Unie, want anders passen jullie handelsakkoord er niet in.
Ja. Dat was natuurlijk helemaal te verwachten.
Ik snap niet waar we mee bezig zijn, maar dat is eigenlijk gewoon al de constateringen die jij ook hebt gedaan.
Ja, en wat er nog verder over te vertellen is dat, weet je nog, het probleem was dat Boris zei, ik krijg een prachtig handelsverdrag met Trump en dan komt alles in orde. Nou, toen zei Trump van ja, maar ik wil je chloorkippen verkopen en ik wil je hele dure medicijnen voor de NHS. Hè?
Ja.
En toen zei Trump, ja, maar dat kunnen we nooit politiek hier doen, hè, in Engeland. En nu zie ik stukken komen dat er heel misschien wel chloorkippen gaan komen. En dat komt dus, jij verklaart dat. Kijk, als je niet China als bondgenoot hebt, dan word je nog meer uitgekleed door Trump. En Trump wil natuurlijk eerst inderdaad een handelsdrag met de EU. En dan kan hij de Engelsen nog meer onder druk zetten.
Ja, en dat geldt ook voor als we president Biden gaan krijgen. Dan zal het echt niet gaan veranderen.
Nee.
Hey, maar we hebben ons toen afgevraagd, hè, tijdens die uitzending, van hoe zijn we nu eigenlijk gekomen? Even tot slot. We zijn eigenlijk niet zo ver gekomen op dit ogenblik.
Nee, en eerlijk gezegd, ik vind dat zo raar. Hè? Ik bedoel, stel je voor dat jij en ik aan het bewind zouden zijn in Engeland. Oké, we hebben dan die Brexit gedaan, dat is allemaal vreselijk. Maar dan moet er een punt aan draaien. Hè? Een harde Brexit, lijkt me gewoon geen goed idee.
Ja.
En misschien is het zo dat Boris, dat hij een briljante troefkaart nog heeft, dat hij in oktober met iets komt dat nog een harde Brexit voorkomt. Maar dan is hij wel ongelooflijk laat. Dat is echt ongelooflijk. En overigens nog één ding, dat is wel belangrijk. Voor ons is dit allemaal heel erg slecht. Hè? Dit betekent dus voor Nederland gedonder aan onze grenzen met Engeland. Het betekent dat Engeland veel armer wordt. En nog veel erger wat er gaat gebeuren. Daar is VNO-NCW ook heel erg bang voor. De Britten gaan dus met staatssteun strooien. Waardoor er dus allemaal oneigenlijke concurrentie komt. De Britten gaan proberen om onze gemeenschappelijke markt te ondermijnen. Het is eigenlijk zo'n slecht. Nou ja, het is wel vervelend natuurlijk.
Ja, het gaat niet lukken, want de Britten zien ook dat de EU een regelsupermacht is. En daar kun je niet makkelijk wat van maken. Kijk, zij moeten toegang krijgen tot onze markt. Dat is voor 50% hun belangrijkste markt die ze hebben. Ja. Dus ze moeten gewoon aan de regels houden. Dat gaat gewoon gebeuren. Barnier heeft dat ook al gezegd, van jullie moeten hier gewoon aan de regels houden, punt uit. Anders krijg je geen markttoegang. Dus nee, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor. Omdat het Verenigd Koninkrijk gewoon echt... dat de Europese Unie gewoon te machtig is op dit gebied.
Ik hoop het heel erg, maar je moet dus met die tarieven... wij moeten dan eens terugslaan met tarieven als ze het doen.
Ja. Ja.
En daar zit natuurlijk ook een time-lapse ertussen. Ja. De VNO-NCW maakt zich hier heel grote zorgen over.
Ja.
En eerlijk gezegd kan ik me wel bij voorstellen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.